Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment, georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. Er gebeuren altijd dingen die aanleiding tot praatjes geven en tot verwarring leiden. Een vechtpartij, een inbraak, een brandstichting zijn zaken waar weken en soms maanden over gesproken wordt. Als de dader of daders snel worden gepakt, dooft het vuurtje snel. Maar als dat niet het geval is, duurt de onrust voort. Aan de Sluisjesdijk woonde een veekoper die veel zaken deed op de Rotterdamse veemarkt. Koeien verkocht en ook inkocht voor de boeren uit de konterijen. Cornelis Hoek is een vakman, zeiden de boeren tegen elkaar. Jammer dat die man zulke ruwe taal uitslaat en ook zoveel drinkt. Als hij met die slechte levenswijze doorgaat, gebeurt er nog eens wat met hem. De jonge boer Jan Verhulp zei tegen boer Kees Tak: Kees, die Cornelis loopt met een borstboek vol geld en nu en dan is hij zo in de olie dat hij niet op zijn benen kan staan. Dat loopt nog eens een keer slecht af. Men zou bijna denken dat de jonge boer een voorspellende geest had. In maart was Cornelis met de stoomtram meegekomen uit Rotterdam. En toen was hij al niet nuchter meer. In Nieuw-Beierland was hij uitgestapt en hij was naar de Spuidijk gegaan, naar de kroeg van moeder Wim. De kasteleinse Wim van Galen was weduwe. Ze runde alleen haar herberg en daar kwamen klanten van allerlei slag. Je kon er boeren, maskramers en jongelui van allerlei soorten aantreffen. Maar moeder Wim wist met ijzeren hang de orde te handhaven. Boven de deur van de herberg las men deze veelzeggende spreuk: Ik woon hier aan de dijk. Niets heb ik meer te wensen dan zegen van de Heer en nering van de mensen. Cornelis Hoek had bij moeder Wim nog de nodige neutjes genomen. En toen hij ging staan, stond hij al niet zo vast meer op zijn benen. Hij was lopend vertrokken in de richting van Pierceel. Hij kwam niet levend op de Sluisjesdijk terug. Onderweg bij Pierceel werd hij doodgestoken en van zijn borstboek beroofd. Marie van Ballengooien, zijn vrouw, had al zoveel met Cornelis meegemaakt. Dat ze niet eens van opkeek dat Cornelis die avond niet thuis kwam. Dat gebeurde immers meerdere malen. Ze was gewoon naar bed gegaan en had geslapen als een roos. In de vroege morgen kwam Cornelis niet thuis, maar stond wel de politie aan de deur. De politieagent van Pierceel kwam vertellen met een omhaal van woorden dat ze weduwe was geworden en dat de knecht van boer van Bergijk van Pierceel haar man aan de Sluisjesdijk had gevonden. Met 4 messteken om het leven gebracht, zei de politieman ernstig. Marie was spierwet en viel flauw. Dat was een consternatie op het Sluisje. Dokter Doornbos moest eraan te pas komen om haar weer bij haar positieven te krijgen. De buurvrouwen kwamen de helpende hand bieden. Er kwamen hoge heren van het parket van Dort aan te pas. En een onderzoek werd ingesteld. Huug Boender, de agent was van de RTM, vertelde dat Cornelis met de tram van 3:30 was aangekomen. En dat hij hem in de richting van Spuidijk had zien gaan. Moeder Wim van het koffiehuis aan de Spuidijk verklaarde dat Cornelis om 4:30 haar koffiehuis had verlaten en dat hij toen al niet meer vast op zijn benen stond. Ze had nog gezegd: Cornelis, jongen, laat je thuis brengen door Janus van der Heijden. Je hebt te diep in het glaasje gekeken en je kunt wel een ongeluk krijgen op weg naar huis. Maar Cornelis wist, als altijd alles veel beter. De politieagent, die veel misdaadverhalen had gelezen, had aan de kasteleinse gevraagd of er op dat ogenblik soms vreemd volk in haar zaak was geweest. Moeder Wem had lang nagedacht en toen gezegd: ik kan niet zeggen dat ik al mijn klanten ken. Er waren wel enkele vreemden bij, dat wel. Ik herinner me ook nog dat op het ogenblik dat Knelis wegging, Rooie Janus van de Zuiddijk met zijn paard en wagen passeerde. En dat Knelis zei: daar gaat die rooie scharrelaar van de Zuiddijk. Van die vent heb ik een eerzaam veekoopman veel last. Die onechte van Jansje Zevenbergen, schiet onder mijn duiven. Ik sla die grote vent nog eens de hersens in. Ijverig noteerde de politieman alles in zijn zakboek. Op het gemeentehuis bracht hij zijn rapport uit. De politiedokter onderzocht Knelis Hoek nauwkeurig. De dokter van Nieuw-Beierland stond er wat onwennig bij. Collega Doornbos, zei de politiearts, wat denkt u, welke messteek fataal is geweest? Dokter Doornbos wees op de steek dicht bij het hart. Deze steek is in de hartslager gedrongen en heeft een bloeding veroorzaakt en daar is Hoek aan overleden. Bovendien had hij te veel gedronken en dus was zijn bloedsomloop versneld. Knap geredeneerd, zei de politiedokter. Ik ben het volkomen met u eens. Is het mes gevonden? Doornbos keek vragend naar de burgemeester. Het mes is niet gevonden en evenmin het borstboek van Hoek. Neem me niet kwalijk, zei de politiedokter, maar ik weet niet wat een borstboek is. Hoek was een koopman, collega, zei Doornbos. Veekooplui hebben een portefeuille en dat wordt een borstboek genoemd. Dikwijls zit daar veel geld in. Dan is het een roofmoord, vond de politiearts. De politieagent meende nu ook een duit in het zakje te moeten doen. Hij wendde zich tot de chef van het parket. Ik heb overal al navraag gedaan waar Knelis Hoek kort voordat hij om het leven kwam is geweest. Hij bladerde in zijn notitieboek. Vlak voor zijn zaak is hij bij moeder Wim aan de Spuitdijk verliet, passeerde Janus Zevenbergen met paard en wagen. Nu is het tussen die twee nogal hommeles vanwege de handel. Volgens moeder Wim heeft Knelis gezegd: ik sla die vent nog eens de hersens in. Hij bederft mijn handel, of woorden van gelijke strekking. Hij keek afwachtend naar de burgemeester en de heren van het parket. De chef van het parket kuchte. Bezit die Zevenbergen een dolkmes en zit hij in geldelijke moeilijkheden, vroeg hij ernstig. De politieman aarzelde. Hij bezit zeker wel een mes, zei hij, maar ik weet er niet van dat hij geld tekort komt. Het lijkt me van niet. Dokter Doornbos schudde het hoofd. Hij diepte uit zijn broekzak een groot knipmes op. Ik heb ook een mes, zei hij, en ik zou best wat geld kunnen gebruiken, maar ik heb Knelis niet vermoord. Er trok een glimlach over het gezicht van de chef. De politieman kreeg een kleur. Die avond deden de bewoners van de Sluisjesdijk op Piersil en op de Zuidzij hun huizen secuur op slot. Het ernstige gebeuren met Knelis Hoek had de schrik er goed in gebracht. Overal werd er gepraat over de moord op Knelis Hoek. En het was uitgekomen dat de politieagent Janus Zevenbergen als de mogelijke dader had beschouwd. Er was twijfel gezwaaid in de harten van de mensen. Knelis Hoek had maar één broer, Manus, een keuterboertje, op de Hetzert. Erg hartelijk was de verhouding tussen de twee broers nooit geweest. Manus was getrouwd met Helligje van der Plecht En ze hadden twee kinderen, een jongen en een meisje. Freek was de oudste. Hij hielp zijn vader op het kleine boerderijtje. En Klaatje was de jongste. Ze diende bij boer van den Heuvel, op de Hetsert. Manus was een rechtschapen man en zwaar in de leer. Hij kwam veel in de doordeweekse preekdiensten in de omgeving. Toen hij bericht ontving dat zijn broer Knelis door moordenaars hangt was gevallen, ging hij meteen naar de Sluisjesdijk, naar zijn schoonzuster Marie. Hij probeerde zijn verslagen schoonzuster te troosten. Hij schudde somber het hoofd. Het is me wat, Marie. Hoe dikwijls heb ik Knelis al gewaarschuwd om met die verderfelijke drank op te houden. Vorige maand heb ik hem nog vermaand dat hij op een heilloze weg was. Maar hij lachte me uit en noemde mij zijn enige broer een sombere hemeldragonder. En nou is die dronken de nimmer eindigende eeuwigheid ingegaan. Wat een verschrikkelijke toestand, zusje. Manus zuchtte hartgrondig. De dominee van Piersil kwam ook. Knelis kwam al nooit in de kerk, maar hij en Marie stonden toch als hervormd te boek. De dominee sprak andere taal. Hij wees Marie op de enige troost die onder de hemel te vinden is in het geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, die gekruisigd is, nedergedaald ter helle, maar die op de paasmorgen ook als overwinnaar is opgestaan. Bij hem en in hem is alleen troost te vinden. Hij las een stukje uit de Bijbel en bad lang en innig voor Marie Hoek. Ook op de Zuidzee werd veel gesproken over de moord op Knelis Hoek. Knelis was inmiddels begraven op het kerkhof van Piersil. En de Piersilse dominee had de begrafenis geleid. Broer Manus had het allemaal hoofdschuddend aangehoord. Er was geen woord voor onze broer Knelis bij, zei hij die vanavond tegen zijn vrouw. Hilligje antwoordde. Maar Manus, daar zou Knelis toch niks meer aan gehad hebben, want hij is dood. Maar de dominee heeft Marie wel aangesproken, en ons ook. Of heb jij dat soms niet gehoord? Maar Manus schudde het hoofd en zuchtte. O, hardigheid des harten, horende doof en ziende blind. Eerst had Hilde Twijnstra er geen erg in. Maar na enige tijd merkte ze wel dat sommige mensen wat stug tegen haar deden. Bij stukjes en beetjes kreeg ze te horen dat er na de moord op Knelis Hoek vermoedens waren tegen Janus Zevenbergen, dat hij eventueel de dader zou kunnen zijn. Daar had Hilde verbazend veel last van. Ze lag er soms van wakker. Zij was nu al langer dan een half jaar bij Janus in huis. Nooit had Janus ergens op gezinspeeld. Hij vertrouwde haar ten volle en hij werkte hard. Als ze zondags naar de kerk ging, zorgde Janus voor het middageten en hij paste op Diewertje. Hij bad en dankte bij het eten hardop en las een stukje uit de Bijbel, zoals de tekst op de scheurkalender aangaf. Zondags was hij de hele dag in de kamer en las in zijn boeken. Hilde hield het bijna net zoveel van Prins als van haar dochtertje. En Kobus, de grote het, had een speciale voorliefde voor Hilde. Janus had eens opgemerkt: Kobus en ik kunnen goed met elkaar overweg, maar van jou houdt hij, Hilde. Hilde wilde het niet toegeven, maar diep in haar hart wist ze dat ze zielsveel van Janus hield. En nu gingen er praatjes over hem op de Zuidzee. Dat trok Hilde zich aan. De eerste die het openlijk zei was het frisse meisje Kniertje van der Veer. Ze kwam met een boodschap van boerin Tak bij haar aan. Kneertje, die ook goed overweg kon met Diebertje, dronk een kop koffie bij haar en zei: Hilde, er wordt over Janus gepraat op de Zuidzee. Maar mijn vader en moeder, boer en boerin Tak en Neesje, mijn vriend, geloven er niets van die laster, hoor. Ik helemaal niet, want ik ken Janus als een beste vent, die geen vlieg kwaad zou doen. Laat staan, Knelis Hoek. Je moet je er maar niks van aantrekken, hoor. Op de naaischool, bij Sanne van Rij, hebben de boerendochters het er ook over. Maar ik heb tegen die meiden gezegd, het komt allemaal omdat Janus zogenaamd geen vader heeft. Maar daar kan hij toch niks aan doen. Het schijnt hem voor de wind te gaan. Maar dat komt omdat hij keihard werkt. En dat is toch geen schande? Hilde had het meisje aangehoord. Dank je, Kneertje, zei ze. De moord op de veekopman had niet alleen het nieuwsblad voor de Hoekse Waardstof tot kopij gegeven, maar ook de landelijke pers. Er waren zelfs verslaggevers naar Pierceel gekomen, ook van de Haagse krant. Nu waren de vaststaande feiten betrekkelijk eenvoudig. Maar het moest een beetje opgesierd worden voor de lezers. De Haagse verslaggever had ook de vermoedens tegen Janus Zevenbergen van de Zuidzee in zijn bericht opgenomen. Maar er eerlijk bij vermeld dat elke grond voor die vermoedens ontbrak. Het bericht over de moord op Knelis Hoek, de veekoopman van de Sluisjesdijk, werd ook door de gepensioneerde kolonel de La Sassoure gelezen. Hij had het niet alleen gelezen, maar zelfs gespeld. Dagenlang peinsde hij over dat bericht en toen nam hij een kloek besluit. Het werd tijd dat hij afrekende met de smet van het verleden. Op een zonnige dag in de maand mei zei de kolonel tegen zijn huishoudster: Annemiek, ik ga een paar dagen op reis. Ik ga naar de Hoekse Waard. Ik hoop dinsdagmorgen weg te gaan en ik logeer een paar nachten in Hotel de Oude Hoorn in Oud-Beierland. Ik heb daar een kamer genomen. Als er hier iets is waar ik kennis van zou moeten hebben, dan kun je me 's morgens voor 8 uur en 's avonds na 6 uur bereiken onder het telefoonnummer dat ik hier voor je heb opgeschreven. Als ik niets hoor, dan gaat het hier goed. Ik ga met de trein naar Rotterdam en daar neem ik een auto. Want hoewel er een stoomtram rijdt op de eilanden, zijn sommige gehuchten slecht te bereiken. Een hele onderneming, meneer, vond Annemieke. U hebt er nog landerijen liggen, als ik het goed heb. Ja, nog wel wat. Vroeger had de familie er nog veel meer, maar in de loop der tijden is het een en ander aan de boeren verkocht. Er zijn toch nog geen moeilijkheden met de pachters of zo? Vroeg de huishoudster nieuwsgierig. Met de pachters niet, glimlachte de kolonel. Maar er zijn wel moeilijkheden. En die hoop ik te kunnen oplossen. Past u maar goed op uzelf. Het is wel mooi weer, maar een kou is zo gepakt. Kleed u zich maar warm aan. Ik zal het doen, beloofde de kolonel. De andere morgen reisde de kolonel met de trein naar Rotterdam. Het was mooi weer en de kolonel besloot om met het stoomtrammetje naar Oud-Beierland te reizen. Daar kon hij dan verder zien. Hoewel de tram er de tijd voor nam om hem in Oud-Beierland af te leveren, genoot de La Sassoure toch van de tramrit. Hij nam een kamer in Hotel de Oude Hoorn en vroeg de restaureur of hij een huurauto zou kunnen krijgen om naar een buurtschap Zuidzijde te gaan. Dat zal wel gaan, meneer, zei de restaureur. Ik zal de firma Brouwer waarschuwen. Wanneer wilt u vertrekken? Na de lunch, zei de kolonel. Om ongeveer 2 uur reed een zwarte Chevrolet voor en de kolonel werd naar Zuidzee gereden. Waar moet u zijn, meneer? Informeerde de chauffeur beleefd. Ik wil graag uitstappen bij Kees Tak, zei de kolonel. En ik hoop dat u mij om 17:30 daar ook weer kunt ophalen. Dat komt dik voor mekaar, meneer, zei de vriendelijke chauffeur. Boven op de dijk, bij de stee van Kees Tak, stapte de kolonel uit de auto. De chauffeur draaide de auto en reed terug naar Oud-Beierland. De kolonel keek eens om zich heen. Het was erg stil op dit middaguur aan de Zuidzee. Een meisje van een jaar of 13 kwam met een geit aan een touw zijn richting uit. De geit was nogal wispelturig, bleef nu en dan staan en vertikte het om verder te lopen. Het kind zag vuurrood en mopperde op de sek. De kolonel naderde het zonderlinge tweetal. Jouw geit, mijn kind, zei de kolonel, heeft lijkt mij geen lust in een wangdelingetje. Het meisje haalde een steentje uit haar klomp en mopperde. Ik breng hem naar een plek met mooi groen gras, maar ze is zo koppig. Als we een doorn tegenkomen, sleurt ze me naar die doorn en begint eraan te vreten. Nou, dat vinden de mensen van die doorn niet leuk. De kolonel wist niet wat een doorn was. Maar hij wilde geen blijk van zijn onkunde geven. En dus vroeg hij, weet je soms waar Janus Zevenbergen woont, hier aan de zuidzijde? Rode Janus, Warempel, dat weet ik zeker. Ze wees in de richting waar ze vandaan was gekomen. Net om de bocht, in dat opgeknapte huisje met die flinke zwarte schuur. Janus zal wel niet thuis zijn, maar Hilde, de huishoudster, is altijd thuis. Kom op, Sek, ik heb meer te doen. De Sek nam die raad wat al te goed ter harte. Ze rukte het touw uit de hand van het kind en rende de dijk uit. Het meisje liep er roepend achteraan. De kolonel schudde het hoofd en vervolgens zijn tocht. Hij vond het opgeknapte huisje met de zwarte schuur. Hij bekeek het met meer dan gewone belangstelling. Het was wel oud, maar het zag er goed onderhouden uit. Op het erf liepen heel wat kippen en in het bongertje achter de schuur graasde een mooie zwartbonte koe. De kolonel deed het hekje open en de kippen stoven kakelend weg. De achterdeur ging open en een mooie, nog jonge vrouw kwam naar buiten. De kolonel lichtte beleefd zijn hoed en zei, als ik me niet vergis, heb ik de eer mevrouw Twijnstra te ontmoeten? Hilde Twijnstra werd bleek en haar mond vertrok wat zenuwachtig. Dat klopt, meneer, zei ze haperend. En met wie heb ik de eer? De kolonel had zijn hoed in de hand genomen en de meiwind speelde door zijn zilverwitte haren. Ik ben kolonel de La Sassoure, mevrouw Twijnstra. Ik kom en woon in Den Haag. Ik wilde graag de heer Zevenbergen spreken. Zevenbergen is voor zijn handel weg, kolonel. Ik weet niet hoe laat hij naar huis komt, maar komt u toch binnen, als ik u kan dienen met een kop thee of koffie? Graag, mevrouw Twijnstra, zei de kolonel, en hij stapte de woning binnen. In de kamer zag de kolonel dat de vrouw met naaiwerk bezig was. Op een hoek van de tafel zat een klein meisje ook wat te naaien. Dat moest haar dochtertje zijn, die Diewertje heette. Hilde zei, geef die meneer eens netjes een handje, Diewer. Het kind klom van de tafel en gaf de kolonel een hand. Dag, meneer, zei ze beleefd. Komt u voor zaken met ome Janus? Jammer, hij is niet thuis. Hij is met prins en Kobus op stap. Misschien kunt u het wel met moeder af. De kolonel schoot in de lach. Wat een zakenvrouw is uw dochter, mevrouw Twijnstra, zei hij waarderend. Ach, meneer, zei Hilde met een lachje. Ze hoort niet anders. Wilt u thee of koffie? Ik heb het allebei, hoor. Dan graag een kop koffie, zei de kolonel. Hilde ging naar de keuken. En de kolonel bleef met het kleine meisje in de kamer achter. Op zijn colbert droeg de kolonel een drietal onderscheidingen. Met bewondering keek Diewertje naar de blinkende medailles. U bent een belangrijke meneer, zei ze opeens. De kolonel was verrast. U draagt medailles, zei Diewertje. In de boeken van ome Janus staan ook meneeren die medailles dragen. En ome Janus zegt dat die mensen erg belangrijk zijn. Soms is dat ook zo, meisje, maar niet altijd, zei de kolonel. Als ome Janus dat zegt, dan is dat ook zo, zei de kleine meid beslist. Hilde kwam binnen met de koffie. Ze hoorde de laatste woorden van haar dochter en glimlachte. Zeg maar niets ten nadele van ome Janus, zei ze. Wat haar oom zegt, is bij haar aan geen twijfel onderhevig. De kolonel dronk zijn koffie en maakte Hilde een compliment. U zet een prima kop koffie, mevrouw Twijnstra. En nu heel iets anders. Ik heb in de krant gelezen dat hier kort geleden een veehandelaar is vermoord. Is de dader al gevonden? Helaas niet, zei Hilde. En haar frisse gezicht werd zorgelijk. Ik weet niet of u op de hoogte bent met de praatjes die er gaan in deze omtrek. Ik weet niets van praatjes af, zei de kolonel. Hilde keek de kolonel doordringend aan. Ze vroeg zich af wat deze vreemde, belangrijke meneer, die Janus zo graag wilde spreken, kwam doen op de Zuidzee. Ze zag iets bekends aan hem, ook in zijn manier van optreden. Daarom was ze van haar stuk geraakt toen ze hem voor het eerst zag. Er was iets heel bekends aan hem. En toch, ze kon hem niet thuisbrengen. Ach, meneer de kolonel, zei ze. Cornelis Hoek, die vermoord is, was veehandelaar. En Janus Zevenbergen heeft ook een veehandeltje. Ik heb er nooit iets van gemerkt. Maar het schijnt dat Hoek een hekel aan Janus had, omdat hij, volgens hem, schade leed door de handel van Janus. Hoek dronk nogal veel en bezocht de veemarkten in de stad. Zevenbergen doet dat zo nu en dan ook, maar komt nooit in de kroeg. Het schijnt dat Hoek, toen hij een café aan de Spuidijk in Nieuw-Beierland verliet, juist Janus met paard en wagen voorbij zag rijden. Hij moet toen gezegd hebben dat hij die Janus Zevenbergen vandaag of morgen de hersens in zou slaan, want hij bedierf zijn handel. En nu gaan hier de geruchten dat Hoek en Janus ruzie hebben gekregen en dat Janus hem heeft toen doodgestoken. Gelukkig had Diewertje geen acht geslagen op het gesprek van haar moeder en de kolonel. Ze was de kamer uitgegaan en zocht in de boeken van ome Janus naar een meneer die medailles op zijn jas had. De kolonel was geschokt. Hij trommelde met zijn vingers op het tafelblad. Hilde keek naar de fijne maar gespierde hand van de kolonel en naar de manier waarop hij met zijn vingers op de tafel trommelde en ze schrok. Op dezelfde manier kon Janus met zijn grote verweerde vingers op de tafel trommelen als hij diep in gedachten was. Maar ze zakte bijna door haar stoel van schrik toen ze de woorden van de kolonel hoorde. Klinkklare onzin, zei de kolonel. Tot zoiets is de La Sassure niet in staat. Pardon, ik bedoel Zevenbergen. Hij zweeg verward. De verwarring werd verbroken door Diewertje. Ze kwam binnen en trotste een groot boek. Kijk, meneer, zei ze, Ik heb zo'n meneer met medailles gevonden in het boek van ome Janus. Ze spreidde voorzichtig het grote boek op de tafel uit en toonde de kolonel een afbeelding van een generaal Joffre uit de Wereldoorlog. Een reizige militair met een tuniek vol medailles. Ik weet niet meer hoe deze meneer heet, maar ome Janus zegt dat deze meneer met die medailles een erg belangrijke meneer was. Ondanks de pijnlijke situatie schoot de kolonel in een daverende lach. Diewertje was beledigd en trok een lipje. Tot haar verbazing zag Hilde dat de kolonel Diewertje op zijn schoot zette en haar vertelde dat die meneer in dat boek generaal Joffre was, een Franse generaal, die bekend was geworden in de Wereldoorlog. Ik heet de La Sassoure, Diewertje. Dat is ook een Franse naam, maar ik heb het nooit verder gebracht dan kolonel. En ik heb nooit in een oorlog gevochten. Ik kan zelfs in de schaduw van deze meneer niet staan. Maar oorlog, mijn lieve kind, is verschrikkelijk. Daar moet een mens nooit naar verlangen. Dat zegt ome Janus ook altijd, vertelde Diewertje geestdriftig. De kolonel glimlachte. Jij hebt een goede ome Janus. Je houdt zeker veel van hem. Nou en of, zei Diewertje onbeschroomd. Moe en ik houden allebei erg veel van onze ome Janus. De vlammen sloegen Hilde Twijnstra uit. De kolonel kuste voorzichtig het kleine meisje. En die spontaan als ze was, kuste ze de kolonel volop de wangen. Maar Diewertje toch, riep Hilde. Kleine kinderen spreken altijd de waarheid, mevrouw Twijnstra, zei de kolonel glimlachend. Zou de heer Zevenbergen morgenochtend thuis zijn? Meestal is Janus wel tot een uur of 12 thuis, kolonel, zei Hilde. Zal ik hem zeggen dat u morgenochtend komt? Gaarne, zei de kolonel. Ik hoop bij leven en welzijn morgenochtend circa 10 uur hier weer te zijn. Hij nam Diewertje even op zijn arm en knuffelde haar. Tot morgenochtend, mijn kind, zei hij. Hij gaf Hilde de hand en boog voor haar. Tot morgen, mevrouw Twijnstra. De kolonel vertrok. Hilde Twijnstra in grote verwarring achterlatend. Ik dank u voor uw aandacht.